En vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen. Naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd en zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. En dan nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met me waken. Laat me even die nog eens lezen, zodat het goed mag binnenzinken in je gedachten. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met me waken. Hij liep nog een stukje ver, knielde toen en bad diep voorover gebogen. Hij zei, vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens 1 uur met me waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Hoeveel keer hebben jullie dat al gezegd tegen de Heer? Heer, mijn geest is wel geweldig, maar mijn lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad, vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. En toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, maar ze waren door vermoeidheid, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met dezelfde woorden als daarvoor. En daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan, kijk, hij die mij uitlevert is vlakbij. Tot daar. Amen. Een van de frustrerende dingen in het leven is dat men niet weet wat er gaat gebeuren in het leven. Men weet niet wat er nog te wachten staat. Sommigen onder ons hebben wel waarschijnlijk van alles gepland, of misschien een groot schema opgepland van binnen 5 jaar wil ik dat doen, binnen 10 jaar dit. We hebben misschien al reizen geboekt, toekomst al iets of wat uitgestippeld, maar niemand onder ons weet exact wat er gaat gebeuren. Niemand voor ons weet wat er voor hem of haar in het verschiet ligt. Althans, het is frustrerend, tenminste voor zij die graag de touwtjes in handen hebben. Zij die graag controle hebben. He, zijn er hier zo mensen die graag toch iets of wat controle willen hebben? Het is frustrerend om niet te weten wat er gaat komen. Voor sommige mensen is het niet zo frustrerend omdat zij elke dag op zich laten afkomen zoals dat het komt. En we zien wel. Maar vandaag de dag spreek ik tegen opnieuw geboren christenen. Amen. En wij weten dat alleen God kent onze toekomst. Alleen God kent de plannen die Hij voor ons heeft, de plannen om ons te doen groeien in Christus. Amen. De plannen om ons te genezen, om ons te zegenen in Hem. Hij weet wat voor beproevingen ik nog moet gaan ondergaan. Hij weet de plaatsen die ik nog moet gaan bezoeken. Hij weet wat er tussen mij ligt, tussen nu en tussen de opstanding ligt. Amen. Er komt een dag dat Hij terugkomt. Er komt een dag dat we gaan opstaan uit de dood en we zullen voor eeuwig bij Hem zijn. Als Hij terugkomt zonder dat ik al dood ben, zal ik sowieso bij Hem zijn en zal ik getransformeerd worden. Amen. Maar tussen dat moment en dit moment, nu, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik weet wel, het ligt in Zijn handen. Want Hij houdt mij in Zijn handen. Hij houdt mijn bestemming en mijn toekomst in Zijn handen. Het is anders wanneer voor de personen die wat ouder zijn. Dat heeft zo zijn voordeel. Oud zijn heeft zo zijn voordeel. Heeft ook nadeel. Maar het heeft zo zijn voordeel. Is het niet zo wanneer je oud bent dat je zou wensen dat je terug jong zou willen zijn? Omdat je dan terug de kracht van je lichaam kunt ervaren. Ook waarschijnlijk omdat je zoveel wijsheid en ervaring hebt opgedaan dat je dingen anders zou doen wanneer dat je terug jong zou zijn. Verkeerde beslissingen die je hebt genomen die je nu helemaal anders zou doen. Maar we kunnen niet teruggaan in de tijd. Amen. We kunnen het niet terugdraaien. En toch heeft oud zijn zo zijn voordelen. Want je weet dat je aan de finish zit. En je bent doorheen een paar drukkende, moeilijke beproevingen geweest die je relatie met de Heer vorm heeft gegeven. Je weet als je oud bent, ik ben doorheen dit en dat gegaan en steeds is de Heer erdoor gekomen. Ik was op dat moment paniekerig, maar ik weet nu dat ik terug kan kijken, ik weet de Heer heeft steeds een antwoord gegeven. Hij is steeds op tijd geweest. Amen. Dat is de ervaring die je hebt wanneer je ouder wordt en dat je groeit met de Heer. En oud zijn betekent niet noodzakelijk oud zijn grijs en baard, maar oud zijn in de Heer, met de Heer wandelen. Amen. Heeft zo zijn voordelen. Amen. Paulus zegt zo bijvoorbeeld in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 7. Hij zit op het einde van zijn leven. Hij weet dat het niet lang meer gaat duren. Hij zit in gevangenschap. Hij staat waarschijnlijk ten dode opgeschreven. Hij zegt mijn bloed in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 6 en 7. Sorry. Hij zegt mijn bloed wordt als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht. Het geloof behouden. Dat zijn woorden die ik hoop ik persoonlijk ook kan uitspreken. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik weet, het was niet voor niks geweest. Ik heb veel dingen meegemaakt. Ik heb veel moeten slikken. Ik heb veel geduld moeten hebben. Maar God was steeds bij mij. Hij heeft me steeds opgedragen. Hij heeft me steeds rechtgezet. Ik heb het geloof behouden. Amen. Dank u, Jezus. Paulus kon dat zeggen omdat hij wist, dit is het einde. Maar voor jonge Timotheus, aan wie hij de brief schrijft, was het helemaal nog niet zo ver. Hij begon nog maar pas aan de wedloop. Amen. Voor... Oh, even wachten, eraf zit. Voor hem begint pas de wedloop. Paulus zegt, de wedloop is volbracht, maar voor Timotheus moest er pas aan het beginnen. Kerken moesten nog worden gestart. Het evangelie moest worden verspreid. Amen. Valse doctrines gingen de kerk infiltreren. En hij begon pas aan het gevecht terwijl Paulus aan het einde zat. Amen. Veel mensen denken dat hun leven al zo gepland is. Maar we weten niet wat er gaat komen. Maar het ligt in de handen van de Heer. Het is een lange weg soms. Tussen nu en het moment dat de Heer terugkomt. We weten niet hoe lang dat gaat duren. Ook al kan je van alles hebben gepland, het is een lange weg tussen het moment dat je je huwelijksgelofte aflegt en het moment dat je een diamanten huwelijk viert. Amen. Het is een lange weg die je aflegt tussen... Kun je even bidden in Jezus' naam? Vader, ik bid Heer Jezus dat uw woord, Vader, vorm mag brengen, Heer Jezus, in mijn hart, Heer. Ik bid Heer Jezus... Dat het woord, Heer Jezus, halleluja, mag voortgaan, Heer. Ongehinderd in de naam van Jezus. Halleluja. Heer Jezus, we binden elke tegenstand weg, Heer. We binden het, Heer, en we laten het niet toe, Heer Jezus, dat het hier, Heer, ook maar iets verhindert. Heer, want uw geest is sterk, Heer. Uw woord is krachtig. En niemand of niets, Heer, kan het tegenhouden, Heer. En we danken u voor dit woord, Heer. We danken u, Heer, voor uw aanwezigheid. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Oké. Amen. Wanneer we dingen niet weten wat er gaat gebeuren, wat creëert dat? Onzekerheid. Creëert bepaalde angsten. En je denkt waarschijnlijk van, waar gaat hij naartoe? Hè, met Jezus en in de tuin van... Ik kom daar. Ja, ik ben aan het voorbereiden. Ik ben aan het opbouwen. Ik kom er wel. Amen. Ik begrijp het misschien soms ook niet zelf. Maar het zal duidelijk worden naarmate dat we verder gaan. Het creëert een bepaalde onzekerheid. Ja, we weten niet wat de toekomst brengt. Maar wij als christenen hebben het voordeel om het te kunnen leggen in de handen van God. Onzekerheid maakt dat we vreemde dingen doen. Het brengt ons angst. Het boezemt ons schrik in. Het houdt ons soms wakker in de nacht. Het doet ons ijsberen van de ene kant van de kamer naar de andere. We voelen die druk die ontstaat in moeilijke tijden. In moeilijke situaties, want we weten niet of we er heel uit gaan komen. Het is vreemd, want God heeft me al geholpen vroeger, en dan maken we iets nieuws mee, maar toch komen die gevoelens van onzekerheid en angst op je af, en je begint weer te twijfelen. Snap je waarover ik het heb? Je twijfelt van, oké, en je vergeet het alsof God nog iets heeft gedaan voorheen. Maar in de naam van Jezus, ik bid dat vandaag iemand mag wakker worden en beseffen dat God nog niet, u niet heeft verlaten, u niet heeft afgevallen. Hij zal het niet doen en wat hij vroeger heeft gedaan, zal hij ook vandaag en voor altijd doen. Amen. Ik ben uit deze situatie vroeger gekomen en ik zal er vandaag ook uit geraken. Amen. Soms krijg je telefoontjes van mensen die... met de handen in het haar zitten, niet meer weten welke kant dat ze moeten opkomen. En je hebt soms geen pasklaar antwoord klaar. Je kan niet zeggen van je moet dit en dat doen. Soms weet je niet goed meer wat je moet doen. Het enige wat je dan nog kan zeggen van God is trouw. God is bij je. Blijf hem aanbidden. Blijf hem prijzen, zoals Paulus zeggen. Ik heb mijn geloof vastgehouden tot het einde. Ik heb deze wedloop uitgelopen. Amen. Dank u Jezus. Ik kreeg deze morgen een telefoon. En ik had gezegd dat ik daarvoor ging bidden. Jullie kennen Patrick en Elisabeth. En Wendy, hun dochter, laat al 3 dagen niets meer van haar horen. Ze is verdwenen. Ze weten niet waar ze is. Wendy heeft het niet makkelijk. Ze is hier vroeger in de kerk gekomen. Ze heeft een zwaar leven van verslavingen aan drugs en van allerlei andere dingen. Zodat je weet waarvoor dat je kunt bidden. Maar ze weten niet waar ze is. Ze zijn naar de politie geweest. Dan kan je wel inbeelden als je zo'n nieuws krijgt. Of uw dochter blijft nog altijd vlees en bloed. Ook al hebben ze een beetje afstand genomen, want ze was compleet verkeerde pad op. Ze heeft een dochter, Noah, die is hier ook in de kerk geweest. Die zit ergens in een internaat. Het is in ieder geval, ik wil dat je haar in gebed houdt na de dienst. Neem het mee, dat de Heer naar boven mag laten komen, hetgeen dat naar boven moet komen. Amen. Ze is al 3 dagen speurloos. Maar we bidden, laten we daar even voor bidden. In Jezus' naam, laten we bidden voor vrede. Voor Elisabeth. Dat de Heer haar vrede mag geven. In Jezus' naam. Vader, ik bid, Heer. U weet alles, Heer. U weet waar ze zich bevindt, Vader. We bidden Jezus voor troost, Heer. Voor moed en voor Heer Jezus. Voor kracht, Heer. En Heer, dat u haar gedachten bijeen doet houden van Elisabeth, Heer. Ik bid Jezus voor Wendy, Heer, de dochter, Heer Jezus. Halleluja. Geef haar een moment van bekering, Heer. Geef haar een moment van bekering dat ze mag uitroepen tot u. In de naam van Jezus. Ik denk in zo'n momenten. Dat er gevoelens van angst, radeloosheid, dat je begint te ijsberen, dat je niet meer kan slapen, dat op je afkomt. Geen nood, zelfs Jezus. En dan kom ik terug naar Matteüs 26. Zelfs Jezus voelde zich bedroefd en angstig worden. Dat is wat de Bijbel zegt, we hebben het juist gelezen. Kan je nog eens laten zien? Ja, ik moest het 2 keer lezen om het zeker te zijn. Maar Jezus? Jezus, God als mens, dit toont aan zijn mensheid. Dit toont aan dat God niet ons bedot heeft. Hij kwam volledig als man. Hij koos er niet voor, oké, dit ga hier nu een moeilijke periode zijn. Het kruis staat voor mij, ik ga eens even mijn goddelijkheid inschakelen. Ik ga even een knop omschakelen, ik wil dat allemaal niet voelen. Nee, hij was een man die zoals u en ik moet geleid worden door zijn eigen geest, door de Heilige Geest buiten zijn incarnatie. Ik weet, het is heel ingewikkeld. Maar, en dat is een mysterie. Maar hij koos ervoor om door als volledig mens, om getest en beproefd te worden op alle manieren, zoals u en ik. En dat betekent dat er een moment kwam, toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden. Het kwam in zich op. Er kwamen verleidingen, temptations, naar hem toe. Amen. Natuurlijk, hij koos het goede antwoord. Hij koos ervoor om het naar de Heer te brengen. Naar God te brengen. Hij koos het om naar zijn vader toe te gaan en beginnen te bidden. Hij kon kiezen. Oh man, in dat kruis en wat is dat? Oh man, dat gaat pijn. Dat gaat zoveel pijn. En al die zonden die op mij gaan komen. En, oh, ik ga verwijderd zijn van mijn vader. En dat gaat er allemaal gebeuren. En beginnen ijsberen van links naar rechts. En een uur daar zitten bidden, maar eigenlijk niet bidden, maar eigenlijk gewoon uw zorgen en uw angst beginnen uit te spreken. En wanneer je begint te bidden vanuit angst, dat zijn gebeden die God niet aan hoort. Want dat zijn geen gebeden in geloof, maar dat zijn gebeden gemotiveerd door angst. Want dan zit je meer te bidden van, oh Heer, ik wil dat niet. En dat wil ik niet. En dan zitten we vanuit onszelf te bidden. Maar we moeten vanuit het oogpunt van wie we zijn in Christus. En dat is hoe Jezus het heeft gebracht. Hij zegt, als er een andere manier is, maar als er geen andere, laat uw wil geschieden. Ja? Als het zo moet zijn, bevestig het in mij. Laat het mij nogmaals weten. Amen. Zelfs Jezus. En we moeten niet doen alsof we heiliger zijn dan God zelf, hè. Maar zelfs Jezus werd omvat door gevoels van angst en onzekerheid. Hoeveel te meer zal het dan bij zijn leerlingen gebeuren? Amen. Hij werd er niet, hoe moet ik het zeggen? Hij werd geconfronteerd met gevoels, maar hij liet het niet toe dat het hem volledig ging consumeren. Dat is een groot verschil natuurlijk. Amen. En het kan ook u overkomen. Zie je, hij bevond zich in een plaats. Jezus is alleen naar een olijfgaard die Gethsemane werd genoemd. Gethsemane betekent olijvenpers. Je mag dat zelf opzoeken. Dat is een woord dat betekent olijvenpers. Het was een plaats aan de voet van de olijvenberg. Het was een plaats waar ze al die olijven bijeen verzamelden om ze dan te pletten. Om daar dan olijfolie uit te kunnen krijgen. Het was die plaats, die drukkende plaats, die persende plaats, dat bepalend zou zijn voor het verdere verloop van zijn leven en ook voor ons leven. Amen. Het zou die plaats zijn hoe Jezus zou omgaan met die druk, met die gevoelens van angst, met die gevoelens van onzekerheid, dat ging bepalen of de heropstanding ging gebeuren. Amen. Is het niet vreemd, ook al heb je geloof, ook al weet je eigenlijk wat er gaat gebeuren, wie de macht heeft, wie er in controle is, althans hier weet je dat wel. Je weet, God is wel in controle, maar dan maak je zoiets mee en dan vergeet je dat eigenlijk en dan laat je soms je hart de vrije loop gaan en we worden overweldigend door zo'n gevoelens. Soms kan het gebeuren. Jezus wist het ook, hij had meerdere keren gezegd tegen zijn leerling, dit moet gebeuren. Ik moet sterven, ik moet worden gekruisigd, maar de derde dag zal ik terug opstaan. Hij zegt in een bepaalde passage, zoals Jona 3 dagen, 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Maar houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Hij wist het allemaal. Hij wist wat er ging gebeuren. Maar toch komen de duivel daar. Met zijn stem. Met zijn leugens. En dat doet gevoel in je opkomen. Hij wist dat hij de overwinning ging behalen. Hij wist dat God hier glorie uit ging krijgen. Hij wist dat hij moest lijden voor de zonde van de mensheid en de prijs betalen. Hij wist dat de wraak en de toorn van de Almachtige God ging uitgegoten worden over hem als een drankoffer, een wijnbeker dat uitgegoten ging worden over Jezus voor de zonde van de wereld. Hij zegt, als er een andere manier is om van die, als er een andere manier is van die beker, als het niet zo, laat uw wil geschieden. Ben je zeker, Heer, dat dit de weg is? Ben je zeker dat ik die beker moet drinken? Ben je zeker dat dit de juiste manier is? Is er geen andere manier? Amen. Maar hij hield vast, niet mijn wil zal geschieden. Laat het gebeuren zoals u wil. En ik denk dat God hem een bovennatuurlijk geloof heeft gegeven. En een bovennatuurlijk, overtuiging. Dat hij opeens, dat al die gevoelens weggingen. En dat hij, want hij stond op en hij wist resoluut, kijk daar zijn ze. Laten we gaan. Ik heb confirmatie gekregen van de Heer. Dat is hoe de Heer antwoordt. Ja? De Heer antwoordt niet altijd van, ja, het is ook, oh sorry jongen, weet je wat, je hoeft er niet uit te drinken. Ik zie nu hoe erg dat het gaat worden. Laat maar zitten. Ik ga die situatie helemaal oplossen voor u. Ik zal ervoor zorgen dat al. Nee, zo antwoordt hij niet. Hij antwoordt door u moed te geven. Door u een vastberadenheid te geven. Door u geloof te geven en zeggen van, let's go. I can face it. Ik kan het aan, want ik weet, ik heb confirmatie gekregen. Dit is de weg. Dit is de manier. Dit is de beker. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Er zijn zo 3 hoofdmomenten geweest in Jezus zijn leven. Die bepalend waren. Jezus werd beproefd in de woestijn. Daar werd hij beproefd omwille van zijn identiteit als de Zoon van God na zijn doopsel. Weet je nog, hij werd gedoopt en de hemel ging open en de stem van de Vader kwam en zei, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik veel plezier vind. En daarna komt een duivel en zegt, ben jij, als jij de Zoon van God bent, hè, doe dit en dat en dat. Dus daar werd hij verleid en getest om te zien of hij wel de Zoon van God was. Hij werd daarna in Gethsemane, in het tweede moment, een bepaald moment was zijn beproeving hier, wanneer zijn menselijkheid werd beproefd. En dan was het een derde beproeving aan het kruis, of op weg naar het kruis. Een derde bepaald moment in zijn leven, wanneer hij kon kiezen om een leger van engelen op te roepen om hem te bevrijden. Amen. Hij kon kiezen wanneer dat ze hem uitmaakten en zei van, hé, daar, als hij de Zoon van God is. Laat hem dan van zijn kruis komen en zichzelf bevrijden. Hij had het kunnen doen. Hij had alleen maar moeten zeggen, oké, ik zal spreken. Maar nee, telkens werd hij beproefd, broeders en zusters, op zijn... Wacht, moet ik dat zeggen? Hij was mens. Amen. Maar hij koos ervoor om volledig mens te zijn. Hij werd beproefd om zijn goddelijkheid te misbruiken, terwijl hij mens was. En dat is een verleiding. Hij werd beproefd, als jij de Zoon van God bent, en je hebt zoveel honger. Je hebt zoveel dorst in de woestijn. Hè? Zeg dan tegen die stenen dat ze in brood veranderen. Want de Bijbel zegt dat toch. Hè? En hij quoteert een paar versen. En hij zegt, nee, mens zal niet alleen van brood leven. Maar van elk woord, dat komt uit de mond van God. Hij zegt, nee, ik ben hier gekomen om als mens te zijn. Want ik wil de mensen redden. Hij kon Zijn goddelijkheid die hij was, God als mens, kon hij niet misbruiken. Hij kon engelen oproepen, maar ik kan het niet misbruiken. Ik heb hier een doel en ik moet me aan de regels tussen aanhalingstekens houden. Dit is waarvoor ik ben op de aarde ben gekomen. Een lichaam hebt u mij gemaakt en met een lichaam ga ik verder tot het einde. Amen. Het is ongelooflijk. Hij is de Godman gezalfd door de Heilige Geest. Hij vertrouwt zoals u en ik moet vertrouwen op onze Vader. Amen. En hij vertrouwt op en Jezus heeft een antwoord gekregen. Hij heeft een antwoord. Hij was vastberaden na Gethsemane. Ik denk dat God iets heeft geopenbaard aan hem. Extra moed en geloof heeft gegeven. Want we lezen in Hebreeën 12, vers 2. Groeio. Dit is de schrijver van Hebreeën die zegt, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Hebreeën 12, 2 en 3. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet wat? Afschrikken. Waarom niet? Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis, hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Zou het zijn dat terwijl hij in die tuin zat, in die drukkende plaats aan de olijvenpers, en hij riep uit naar God, en hij bracht zijn gevoelens van angst en onzekerheid die op hem afkwamen, kan het zijn dat God hem een visioen heeft gekregen van de vreugde, van de miljoenen, miljarden zielen die gered zouden zijn omwille van zijn offer? Zou het zijn dat hij een massazee van mensen ziet hem aanbidden op de troon, omwille van zijn offer aan het kruis, en dat hij heeft gezegd van daar doe ik het voor. Want dat is wat de schrijver zegt, van hij dacht aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Hij keek niet naar het moment van nu, maar hij keek naar wat er ging komen. Amen. En dat was een bevestiging voor hem. Dit is het. Halleluja. Laten we gaan. De geest heeft gesproken. Mijn vlees is zwak. Maar ik ga niet zondigen door niet te vertrouwen op God. Ik ga doorgaan. En het is omdat hij niet zondigde en vertrouwde op God dat hij een zondeloos man was. Amen. En zo ons offer kan zijn, het lam zonder gebrek. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Zijn geloof liet hem niet in de steek. Dank u, Vader. Misschien is hier ook vandaag iemand dat zijn geloof, dat je gevoels krijgt van onzekerheid en weet ik veel wat allemaal. Gaat er niet mee spreken met hem. Gaat er mee naar de Heer. Amen. Ga je op je knieën. Vind jezelf een plaats. Ook al is het een drukkende plaats. God zal een antwoord geven. Amen. Dank u, Jezus. Je zou denken dat misschien andere mensen hem zouden helpen. Hè? Maar zelfs zijn eigen leerlingen viel in slaap. Juist toen hij ze nodig had. We hebben lezen dat hij Petrus en de twee zonen van Zebedeus, hè, Johannes en Jacobus zijn dat. En hij zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met me waken. Heb je al eens gehad, als je zoveel verdriet hebt, die bedroefd bent, misschien niet tot stervens toe. En je vertelt het tegen mensen in de hoop dat ze compassie met je hebben, dat ze met je meeleven en ze zeggen, ja, ik ga voor je bidden. En die gaan dan gewoon weg en vallen dan bij wijze van spreken in slaap. Jezus maakt dit mee. En als Jezus het meemaakt, amen, wij zullen het ook meemaken. Hij kwam terug en hij vond zijn trouwste leerlingen aan het slapen. Ze konden niet met hem meeleven. Ze konden niet voor een uurtje. Ze konden zelfs niet doen alsof. Ze hadden toch misschien hem kunnen horen aankomen. Zeggen van, hey man, Jezus komt eraan. Laten we doen alsof we bidden. Hey, ga het? Want we hebben gezien dat jij, amai, dat een zware avond wordt. En Jezus bloedde. Hij zweette druppels van bloed, zegt Lucas. Er kwam uit zijn poriën, zweet met bloed in vermengd. En dat is een medische aandoening. Dat gebeurt bij mensen trouwens die onder immense stress staan. Immense stress. De druk wordt dan zo hoog. Ik weet niet juist hoe dat het fysiologisch gaat. Maar het is met bloeddruk te maken en stress. Dat er zelfs rood bloedcellen uit uw bloedbank komen en in uw whatever. Het is in ieder geval een medische aandoening bij heel veel stress. En dat is wat Jezus meemaakt. Hij stond onder enorme druk en stress. Hadden die leerlingen nu een beetje meer levend kunnen zijn? Of tenminste doen alsof? Nee, ze zaten te slapen op het moment dat Jezus hun nodig had. Maar broers en zusters, je zal ook wel beseffen, als puntje bij paaltje komt, hè, mensen zullen je vroeg of laat verlaten. Nee. Maar God zal je nooit verlaten. Zal je nooit afvallen. Zal er altijd voor je zijn. Zijn liefde en barmhartigheid zijn voor eeuwig. Kijk, mensen willen daar bij je zijn wanneer alles goed gaat. He, wanneer ze je kracht zien. Wanneer er mirakels zijn. Wanneer dat er wonderen gebeuren. Oh, iedereen wil dan op je kar springen wanneer dat alles goed gaat. Ja? Oh, maar wanneer jij een tegenslag meemaakt. Of het gaat ineens niet zo goed. He? Waar zijn dan degenen die je allemaal stonden aan te moedigen? He? Dat is nog maar een heel klein aantal mensen die over zal blijven. Amen. We hebben broeders en zusters nodig die met je mee kunnen lijden. We hebben mensen nodig die hetzelfde hebben meegemaakt, die met je mee kunnen huilen. Die een hart hebben voor God, die met je mee kunnen bidden in de geest. Met kreuningen en verzuchtingen die door de geest worden uitgedrukt. Amen. We hebben mensen nodig die zeggen van, ga door, ga verder met de Heer. Hou vol, blijf bidden, geef niet op. God is daar, ik voel je pijn, ik weet wat je meemaakt, maar ik weet ook dat hij er altijd door gaat komen en een weg maakt waar er geen lijkt te zijn. Hij heeft het met mij gedaan, hij kan het met je doen, God is bij je. Daarom is het belangrijk om bijeen te komen, omdat we elkaar dan zien, omdat we elkaar kunnen bemoedigen. Zeker nu we de dag van de Heer nabij zien komen, amen. Maar de realiteit is, en dan kom ik weer bij de realiteit, je broeders en zusters zullen niet altijd zo zijn zoals ik juist heb omschreven. Dat is geen excuus om zo niet te zijn. Hè? Dat is geen excuus om zo, oh, dat hem zijn plan maar trekt, zeg dat hem zelf bidt. Nee, we moeten gevoelig zijn voor de stem van de Heer. Want de Heer kan mij gebruiken. Amen, om iemand anders te bemoedigen. Het is makkelijk om te zeggen dat hem maar zelf bidt. Jezus is ook teruggegaan. Ja, maar wij zijn niet Jezus. Hè? En sommigen van ons hebben iemand anders nodig om wijsheid te krijgen van een vleeselijk persoon. En dus, wees gevoelig voor de stem van de Heer, want God kan jou gebruiken, wil jou gebruiken, om iemand te bemoedigen en leiding te geven. Amen. Dank je, Jezus. Maar stel dat je er geen mensen hebt of vindt, en dan komt er een moment dat je de slapende mensen achter moet laten, en op je knieën moet gaan, en zeggen, Heer, hier ben ik weer, ik ben nu alleen. Niemand bij me, ik zoek steeds naar dingen. Ik zoek steeds naar mensen om de pijn weg te doen laten gaan. Maar als ik eerlijk moet zijn, heren, dat is allemaal maar een plaaster op een grote wonde. Ik wil genezen van binnen. Ik moet genezen van binnen. Ik wil u beter leren kennen. Want jij alleen kunt me die vrede en die vreugde bezorgen. Geen mens niet, geen situatie dat opgelost wordt niet. Ja, dat kan een week duren en dan is het weer het volgende. Maar ik wil die vreugde, die vredevorst in mij constant bij me. Ik wil niet terugvallen op dingen die niet zullen vasthouden, stand houden. Ik wil terugvallen op degene die er van het begin was en die er op het einde zal zijn en die me nu zal helpen, nu in het midden. Hij was er in het begin en zal er zijn op het einde. Maar ik heb u nu nodig in het midden. Amen. Hij is de God van de drukkende plaats. Mijn broeders en zusters. Hij is de God van de olijfpers. Halleluja. En als puntje bij paaltje komt, dan zal er niemand met je meegaan in de olijvenpers. Alleen maar de Heer. Het is een plaats dat jij alleen moet betreden. Amen. Dat is een plaats dat jij alleen moet bidden. En als je blijft volhouden en als je blijft vertrouwen op God. En wanneer jij je wil op dezelfde lijn legt met zijn wil, zal het een zalving produceren. Halleluja. En zal de olijf worden gekneld of geplet of gedrukt. En zien we daar de olie uitkomen als een vrucht van de geest. Een zalving om de wil van God uit te voeren. Een zalving om uw kruis op te nemen en zeggen, let's go. Een geloof dat onverwoestbaar is en dat stand houdt. Halleluja, in Jezus' naam. Dat is wat je ervaart wanneer je met de Heer wandelt en volhoudt, niet opgeeft. Veel christenen vandaag zoeken de zalving van God op een goedkope manier. Het enige wat ze krijgen is een goedkope imitatie. Als je het goedkoop wil krijgen, dan krijg je iets goedkoop en dat gaat niet lang mee. Dat is direct kapot. Er zijn christenen die de wereld rondvliegen naar een bepaalde predikant om hun de handen op te leggen, om gezalfd te worden door olie, zodat zij dezelfde kracht kunnen hebben in hun eigen bediening. Er zijn er die doekjes willen, die speciaal water kopen om maar een zalving te verkrijgen. Wat voor onrechtvaardige manier zou dit zijn, dat door een handoplegging dezelfde zalving zou worden getransformeerd? We beseffen niet dat ieder opnieuw geboren christen reeds gezalfd is door God, opzij gezet is door God, en het is op de plaatsen van beproeving en test dat naar buiten komt hetgeen dat reeds in u zit. Amen. Het is op zo'n momenten dat het naar buiten gaat komen hetgeen wat God in u heeft geplaatst. Maar mensen willen niet doorheen die momenten en die willen het goedkoop en zeggen van ik wil, leg uw handen op mij, ik ben speciaal naar hier gevlogen. Zalf mij. Er is geen één groot man of vrouw van God dat niet groot is geworden in de ogen van de wereld, zonder in de plaats van olijvenpers te hebben gezeten. Je kan elke apostel, elke leerling, elke man en vrouw van God opzoeken in de Bijbel. Ze hebben allemaal dingen meegemaakt. Ze hebben allemaal in die olijvenpers gezeten. Ze hebben allemaal doorheen een moment gegaan dat het heel moeilijk werd. Maar ze hebben degenen die eruit zijn gekomen, zijn degenen die hebben volgehouden aan zijn goedheid. Amen. Zij die eruit zijn gekomen, zijn degenen die niet hun leven hebben beschermd. Maar hebben gezegd, Heere, ik ben gekruisigd met jou. Halleluja. U bent gestorven voor mij, ik leef nu voor jou. Amen. En hoe meer je kan loslaten, hoe meer je vrij gaat voelen. Amen. Hoe meer je kan loslaten en zeggen van, dit leven is eigenlijk niet meer van mij, want hij heeft het gekocht voor mij, ik boor hem toe. Hoe meer je gaat loslaten, hoe meer dat je gelukkig en vrij en vredevol gaat voelen, want God kan u vastnemen. Hoe meer je probeert te beschermen, ken je dat? Hoe meer gefrustreerd dat je gaat geraken. Meer dat je gaat zeggen, ik kom op voor mijn rechten. Dat is jezelf beschermen. Maar iemand dat dood is, heeft geen rechten meer. Heeft alleen maar rechten in de Heer. Amen. En dat je zegt, van, ik laat het los. Er is een moment, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel hier niet dat je hier gelijk een deurmat moet overwandeld worden door Jan en alle man. Hè? Zelfs Paulus heeft op zijn recht beroemd toen hij naar Rome moest gaan. Een beroep gedaan op de keizer. Hè? Maar dat was dan weer voor het koninkrijk van God te bevorderen. Dat was om uiteindelijk het evangelie te krijgen in Rome. Hij kon vrijgezet worden, Paulus. Maar toch zegt hem, nee, ik beroep mij op de keizer. Maar je bent onschuldig. Ja, en toch wil ik naar de keizer. Ik wil een gratis boottrip naar Rome. Want daar in Rome moet het evangelie geraken. Amen. En hij dacht dus aan het koninkrijk van God. Dus hij leefde niet voor zichzelf. Hij deed een beroep op zijn rechten wanneer het uitkwam voor het koninkrijk van God. En hij wist de wil van God was om naar Rome te gaan. In ieder geval, bescherm je leven niet. Het is gekruisigd met hem. Zegt de Bijbel dat niet? Dat we zijn begraven en we zijn gekruisigd met hem. En we zijn opgestaan in nieuw leven. En hoe meer we het proberen te beschermen, dat oude lijk dat eraan hangt. Hoe meer dat we dat proberen te beschermen, hoe meer gefrustreerd je gaat worden. Is het niet fantastisch om door het leven te gaan vol geloof en wat mensen ook u mogen aandoen. En dat je zegt, van dat is mijn oude mens dat je aanvalt. De nieuwe mens, die neemt daar geen aanstoot aan. Want in Jezus nemen we geen aanstoot. Amen. Wat hij tegen mij zegt, zegt hij tegen mijn schepper. En hij neemt het voor mij op. Hij is degene die wraak zal nemen. En ik kijk zelfs niet naar wraak, want ik kijk alleen maar met liefde terug. Het is niet zo dat ik u slecht wil doen, omdat je iets tegen mij hebt gezegd. Nee, ik hou van je en ik zie de waarde van jou. Want Jezus is gestorven voor iedereen. Amen. Zelfs voor de travestiet en al die mannen en vrouwen die verleid zijn en misleid en met problemen zitten hier. We moeten niet neerkijken en zeggen, wauw, vieze mensen. Nee, zij hebben ook een waarde. Jezus is voor hun gestorven. Amen. En als we daar kunnen kijken met respect voor de ziel die dat ze hebben. Want God wil elke ziel redden. Amen. Van de rijkste man tot de armste. Van de heiligste tot de meest zondevolle. Als hij een man zoals Paulus kan redden. Die de kerk van God aan het vervolgen was. Of een Mozes of een David. Amen. David was niet altijd een goede man. U weet, u kent het verhaal. Hij heeft van allerlei dingen verkeerd gedaan. Maar maar God had geduld met hem. Zo kan God geduld hebben met de mensen die met je vijanden. Bid voor je vijanden, zegt Jezus. Bid voor je vijanden. Dat is niet al te makkelijk. Dat is moeilijker. Maar we bidden, Heer, dat u onze kracht geeft om dat te doen. Want het gaat niet om ons. Het gaat om u en uw koninkrijk, Heer. En we bidden voor de vijanden. We bidden dat ze gezegend mogen zijn, dat ze u mogen leren kennen, Heer. Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen en wat ze zeggen. Heer Jezus, moest Jezus dat niet hebben gezegd aan het kruis, dan hadden we hier allemaal aan, ja, hadden we hier niet geweest. He, moest Jezus hebben gezegd van, oh, die mensen jongens, ik zijn hier speciaal mirakels komen doen en wonderen komen en zie ze hier nu allemaal mij uitschreeuwen en ze willen liever Barabbas dan mij en ik ga sterven voor dit volk. Ik ben speciaal gekomen in deze wereld, ik ben geboren in iets heel laag, in een trog gelegd en nu zitten ze mij uit te jouwen, ik wil ze niet meer. Nou, goed dat hij dat niet heeft gezegd. Maar wij zeggen dat wel. Af en toe hoop ik. Jezus, vergeef ons, Heer. Laat ons uw hart krijgen. Laat ons uw hart krijgen. En dat we sterven aan onszelf. Dat we ons leven, ons ego, ons imago niet gaan beschermen, Heer. Want ons imago, we zijn geschapen in het beeld, in het imago van mijn Heer. Amen. Ik ben opnieuw geboren in het beeld, in het imago, amen, van Jezus Christus. Halleluja. Dank u, Vader. Kunnen we recht staan in Jezus' naam. De olijfpers. Een plaats. Een drukkende plaats. Geen fijne plaats. Een plaats die je alleen moet betreden. Een plaats waaruit je uit kan geraken. Met je hoofd naar boven. Misschien ben je binnengekomen op die plaats met gevoelens van angst. Zoals Jezus was dodelijk bedroefd. Gevoelens van onzekerheid en angst. Maar je kan eruit komen met je hoofd op. Kom, laten we gaan. Mijn vijand komt eraan, maar het maakt allemaal niks. Hij heeft niets tegen mij. Hij kan niets tegen mij doen. Jezus legde zijn leven neer. Amen. Het is niet dat ze hem hebben gedood. Hij legde zijn leven neer. Jezus was zondeloos. Amen. En iemand met zonde zal sterven. Want dood kwam in de wereld. Wanneer de zonde in de wereld kwam. Ik denk niet dat ze Jezus hadden kunnen doden. Ook al hadden ze het willen proberen. Ik denk niet dat ze hem zouden kunnen doden. Ook al wouden ze het proberen. Hij legde zijn leven neer. Het is volbracht. En hij gaf de geest op. Hij gaf zijn leven. O, dank u Jezus. Halleluja. Dank u Vader. Mogen we zo zijn, Heer Jezus. Zoals u, Heer. U bent ons voorbeeld, Vader. U bent ons voorbeeld, Heer. Dat we met de hoofden, Heer Jezus, naar boven mogen kijken, Heer. Dat we op u mogen roepen, Heer. Niet onze wil. Niet zoals wij willen, maar zoals u wilt, Heer Jezus. Halleluja. Als het een moeilijke, drukkende plaats is, Heer. Ik wil niet dat u het wegneemt, Heer, maar dat u ons wel een nieuw vertrouwen in u geeft. Een nieuw geloof. Dat u in controle bent en u weet wat er gaande is. En ik hoef me geen zorgen te maken, Heer. O, Vader, we komen tot u, Heer Jezus. Halleluja. U bent groot, Heer. Onze enigste bekommernis is ons geloof behouden. Wij hoeven u alleen te prijzen, Heer, en te loven, Heer. Te danken, Heer. Halleluja. Voor wat u reeds heeft gedaan, Heer. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Vader, laat de waarheid ons vrijzetten, Heer. Wat u heeft gedaan voor ons, Heer. Halleluja. O Sarababa Sintanamasa. O Jezus. Bevestig hetgeen dat u in ons heeft gestoken, Heer. Halleluja. Laat olijfolie, Heer, eruit komen, Heer. Laat het als een zoete, Heer, geur zijn, Heer. Voor andere mensen, Heer. O Heer, plet ons, Heer Jezus, zodat er iets naar buiten komt, Heer. Dat andere mensen het zien, Heer. Halleluja. Ook al moeten we doorheen een olijfpers. Ook al moeten we, Heer Jezus, doorheen een drukkende plaats, Heer. Laat het zo zijn voor uw glorie. En laat het zo zijn voor uw koninkrijk van God, Heer. Want ik weet, Heer, u bent in controle. In Jezus' naam. Halleluja, halleluja. Laat Jezus uit jou komen. Amen, laat Jezus uit jou komen. Wanneer een sinaasappel perst, komt er sinaasappelsap uit. Wanneer een christen wordt geperst en geplet, moet er Jezus uitkomen. Amen. Wanneer hij geplet wordt, moet er Jezus uitkomen. Er komt geen vervloeking uit, er komt een zegening uit. Er komt geen verwensing uit, er komt een zegening uit. In Jezus' naam. Oh.